Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen het uit Psalm 48 en daarvan het vijfde vers. 48:5, dat Sionsberg weer galm van vreugd en wat er verder volgt. 48, het vijfde vers. U zal worden voorgelezen Efeze 4, vers 1 tot en met 16. Ik herhaal Efeze 4, vers 1 tot en met 16. Na de schriftlezing artikel 28 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 100, het derde vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootheid der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind en leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alle zin zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Lezen wij nu artikel 28 van de Nederlandse geloofbelijdenis, dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijs en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen naar de gaven die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten eenzelfde lichaams. En opdat dit beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt of plicht aller gelovigen volgens het woord God zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft. Ook al ware het zo dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordonnantie Gods.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat Psalm 107, vers 1, 2 en 3. Loof, loof den Heer, gestadig. En wat daar verder volgt, ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten, bestemd voor de emeritus kast, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zo even een gedeelte gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. U weet, de apostel Paulus heeft verschillende brieven geschreven. En al die brieven hebben zo hun eigen accent. Romeinenbrief bijvoorbeeld, de belangrijkste brief. Daar gaat het over rechtvaardig voor God. Hoe een verloren mens recht staat voor God. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Zo alleen staat een zondaar recht voor God, anders niet. Daarnaast de Galatenbrief, waar hetzelfde thema aan de orde komt. Paulus heeft ook een brief aan de Efezen geschreven en aan de Colossensen. In die twee brieven wijst Paulus op het wonder en het geheim van de gemeente. Dat is u ook voorgelezen uit hoofdstuk 4 uit de brief aan de Efezen. Dat God nu aan die gemeente allerlei gaven heeft gegeven. Weldaden, rijke dingen. Zo heeft de Heer aan de gemeente, zegt Paulus, apostelen gegeven, profeten, evangelisten, herders, leraars. En dat alles heeft God gedaan tot de bediening, tot het werk der bediening en tot opbouwing van het lichaam van Christus. Tot opbouwing van het lichaam van Christus. En daarom gaf God profeten, herders, leraars enzovoort, dat dat lichaam van Christus wordt opgebouwd. Lichaam van Christus, dat is een zinnebeeldige uitdrukking voor de gemeente Gods, voor de kerk. We komen in de Bijbel verschillende uitdrukkingen daarvoor tegen, bijvoorbeeld het volk Gods, Oude Testament veel. Dat wijst vooral op Gods verkiezende liefde. We komen het lichaam van Christus tegen en dat wijst vooral op dat de kerk wordt gebouwd op het borgwerk van Christus. En we komen ook wel in de Bijbel tegen, ik noem zomaar een paar uitdrukkingen. De uitdrukking, de tempel van de Heilige Geest. Dat betekent dat de kerk, dat is de plaats waar de Heilige Geest woont en werkt. Opbouwing van dat lichaam van Christus. Daarvoor heeft Paulus die gemeente in Efeze onderwezen. Dat onderwijs vinden we ook weer terug in onze belijdenis, waar we horen over de kerk des Heren. Artikel 27, artikel 28 en verder. Wordt heel veel over gesproken in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En we lezen dan in artikel 28 dat de kerk een heilige vergadering is. Een verzameling dergenen die zalig worden. Dus een heilige vergadering. Een verzameling van degenen die zalig worden. Dat is de kerk. Er zijn er wel, die zijn wel in de kerk, maar die zijn niet van de kerk. Hè. Er zijn dus hypocrieten enzovoort. Maar de kerk, dat is een heilige vergadering van allen die zalig zullen worden. Die gedachte vinden we ook weer terug in onze Heidelberger. Zondag 21 van de catechismus. Als het gaat over de kerk en de gemeenschap der heiligen en de vergeving van de zonden. We gaan zondag 21 eerst samen lezen. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord. In eenigheid des waren geloofs, van den beginnen der wereld tot het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten van de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven, ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God, om des genoegdoens, dat is de voldoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer gedenken. Maar me uitgenade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover de vragen en antwoorden waarvoor wij uw aandacht vragen. En dan schrijven we onder deze Heidelberger de rijkdom van de kerk, van de kinderen Gods. En dan letten we in de eerste plaats op de kerk, we letten in de tweede plaats op de gemeenschap en we letten in de derde plaats op de vergeving. Gemeente, het gaat vanmiddag over drie belangrijke onderwerpen en over alle drie zou je makkelijk een uur, anderhalf kunnen preken. Dus we zullen ons vanmiddag moeten beperken en we gaan daarom maar gelijk naar vraag en antwoord 55 als het gaat op vraag en antwoord 54 als het gaat over de kerk. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Zo even hebben we in de 12 artikelen gehoord dat wij geloven in een heilige algemene christelijke kerk. Een heilige. In de belijdenis van Nicea staat het één, dat is een telwoord, één heilige algemene christelijke kerk. En in de belijdenis, in de 12 artikelen, gaat het om het wezen van de kerk. Dan gaat het dus over de eigenschappen van Gods volk op deze wereld. En dan zijn de eigenschappen van Gods volk op deze wereld, dat is één, dat is maar één volk Gods op deze aarde. Niet twee of drie, nee, één volk Gods. We hebben er wel een heleboel kerken en kerkgenootschappen, wereldwijd meer dan 30.000, maar dat is allemaal schuld van de zonde. Er is maar één ware kerk en dat is de kerk Gods. In de tweede plaats is die kerk heilig, dat betekent dat zijn mensen die zijn door de Heilige Geest vernieuwd, wederom geboren. In de derde plaats is die kerk algemeen, in het Latijn staat daar katholiek. En algemeen betekent die kerk die strekt zich uit over alle tijden en over alle delen van deze wereld. Een geestelijk lichaam wat niet beperkt is tot Nederland of tot een bepaald kerkgenootschap, maar wat zich uitstrekt over heel de wereld. Dus over Afrika en over Azië en Europa en Amerika, Australië en alle delen van de wereld is die kerk te vinden. Het is trouwens voor ons westerse mensen wel een verootmoedigende gedachte dat de kerk lange tijd in Noord-Afrika en in Turkije heeft gebloeid. Dat is in tweede opzicht verootmoedigend. In de eerste plaats omdat nu daar de islam heerst. En in de tweede plaats omdat Noord-Afrika natuurlijk mensen zijn uit het Afrikaanse continent. En gemeente, dat heeft toch altijd weer zo zijn eigen benaderingen. We voelen ons vaak wel wat superieur ten opzichte van andere mensen. Nou, in de Bijbel is daarvoor geen enkele ruimte. En ook niet in de kerkgeschiedenis. Heilig en algemeen, katholiek en tenslotte christelijk. En dat betekent dus maar één hoofd in de kerk. En dat is Christus. Dat is het hoofd van de kerk. Dus niet de paus of niet een dominee of niet een college van mensen en weet ik wat allemaal meer. Christus is het hoofd van de kerk en hij bepaalt wat er in zijn kerk gebeurt. Hij waakt ook over zijn kerk. Nou, nu gaat onze Heidelberger, onze belijdenis, de 12 artikelen wat verder uitleggen. En dan komen we eerst bij de kern van antwoord 54. Dat moeten we wel eerst even goed onthouden. Ik zal u dat even oplezen. Dat de Zonen Gods zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Dat is de kerk. Dat de Zonen Gods zichzelf een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Dat is de kerk. Daar hoort nog een belijdenis bij dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. De kerk is dus Gods Zoon, Christus, vergadert, beschermt en onderhoudt een gemeente. Dat is vanaf de zondeval zo gegaan, vanaf Genesis 3 en dat gaat door tot aan de dag van de wederkomst. En is het eerste wat hier staat in onze tekst dat de Heer een gemeente vergadert. In het Oude Testament vooral onder het Joodse volk. Na de uitstorting op de Pinksterdag wereldwijd. En zien we dat God, de Zoon van God, overal in heel de wereld mensen vergadert. Daar gebruikt hij het werk van de zending voor. Elke kerk is dus ook een zendingsorganisatie. En dat evangelie dat wordt uitgedragen in deze wereld. En de Heer Jezus maakt daar gebruik van, want hij vergadert zijn gemeente. We zien het in het boek Handelingen. Het boek Handelingen is het boek van de bekering. Het is ook van de bekering en het is ook het boek van de prediking. Door middel van de prediking vergadert God, vergadert Christus zijn gemeente. In de tweede plaats beschermt Christus zijn gemeente. Dat betekent, die kerk die is hier in het terrein van de Satan. En de Satan is natuurlijk voortdurend bezig om die kerk, indien dat mogelijk, uit te roeien en van deze aarde te laten verdwijnen. Wie moet nu die kerk beschermen? Dat kunnen die mensen niet zelf, daar zorgt de Zoon van God voor. Wij moeten wel onze plicht verstaan en moeten dingen doen die we behoren te doen. Maar Christus beschermt zijn kerk. Hij waakt over zijn gemeente. Dat is dus niet onze zorg, maar dat is de zorg van de Zoon des Mensen. Voor ons is het dat we onze plicht doen en getrouw doen. De zorg voor de kerk ligt in de handen van de Christus des Christus in zijn doorboorde middelaarshanden. En hij weet wat goed en nuttig is voor zijn kerk. Hij vergadert, hij beschermt. En in de derde plaats lezen we onderhoud. Onderhoud, dat is ergens zorg aan besteden. Je hebt een huis, dat heeft onderhoud nodig. En zo heeft ook dat geestelijke huis onderhoud nodig. Het onderhoud, dat bestaat bijvoorbeeld in vertroostingen, vermaningen, aansporingen, enzovoort, enzovoort. De Heere onderhoudt zijn gemeente. Hij zorgt, die kerk vergadert, beschermt en ook onderhouden wordt. Dat dat lichaam van Christus in deze wereld gestalte krijgt. En dan zijn er in de kerkgeschiedenis hele mooie perioden aan te wijzen. Bijvoorbeeld de vroegchristelijke kerk. Ja, die hadden geen gebouwen, zulke mooie gebouwen als wij hebben. Die hadden ook nog niet zo mooi gestroomlijnde dienst en zo. Het ging allemaal een beetje anders. Het waren ook vaak nog analfabeten, de mensen die samenkwamen. En de eerste christelijke gemeente, bijvoorbeeld in Rome of in Efeze, dat was ook een wat wonderlijk samengesteld geheel. Wij zouden zeggen een multicultureel gebeuren. We zouden er misschien ons nog niet zo lekker voelen ook als we daartussen zaten. Aan de ene kant een man uit Egypte en de andere kant een man uit Syrië. Dan weer een uit Turkije, dan weer een uit... En ze praten allemaal een beetje Grieks en ja, is dat nou de kerk? Ja, zo bouwde God zijn kerk. Dat is trouwens ook de glorietijd geweest van de Nieuwtestamentische kerk. Die kerk die dus begon op de Pinksterdag met 3000 en die dan zo stap voor stap eigenlijk aan de noordkant van de Middellandse Zee wordt gebouwd en aan de zuidkant van de Middellandse Zee wordt gebouwd. De zuidkant, daar staat niet zoveel van in de Bijbel. Bijvoorbeeld Algerije, Tunesië, Libië, Egypte. Maar ook de noordkant door de zendingsreizen van Paulus, daar staat wel veel over in de Bijbel. Antiochië, dat is in Syrië, waar nu die oorlog is, weet u wel. Later trekt Paulus verder en dan komt hij in Griekenland, dan gaat Korinthe. En de derde zijn in Efeze, in het huidige Turkije. En zo wordt daar die kerk Gods gebouwd. De Heere bouwt zijn kerk. Heerlijke gedachte dat de Heere daar ook vandaag nog mee voortgaat. Bijvoorbeeld in China. Hoe dat precies gaat en op welke plaatsen dat precies is. God gaat voort met zijn vergaderend, met zijn beschermend en onderhoudend werk aan zijn gemeente. Die gemeente wordt gebouwd en ook verdiept. Meer en meer in dat middelaarswerk van de zaligmaker. Nou, dat is dus de kerk. En nou lezen we in onze Heidelberger er nog een paar dingen bij. Dat de Zonen Gods die kerk vergadert uit het ganse menselijke geslacht. Ja. Dus de Heere die vergadert zijn gemeente in Afrika, in Azië, in Amerika, in Europa, in Nederland, in Engeland, in Duitsland, maar ook in Zuidelijk Afrika, in Mozambique, in Congo, op allerlei plaatsen vergadert God zijn gemeente. Zelfs in het Midden-Oosten. De Heere vergadert op dit moment zijn kerk. In de chaos in Syrië, daardoor is de overheid niet meer zo in staat om nou allerlei islamitische wetten en allerlei tradities zo heel goed te controleren. En zie je dat mensen die voorheen moslim waren, soms in het geheim worden gedoopt. En de Heer dat dwars door heel die chaos heen zijn gemeente bouwt. Uit alle, het hele menselijke geslacht. En dat is voor ons natuurlijk, westerlingen, die opgevoed zijn met de gedachte dat we een stukje beter zijn. Je had in de 19e en de 20e eeuw ook de gedachte, de white man's burden. Dat betekent dat de witte mensen, de blanke mensen, een soort morele plicht hadden om alle andere mensen op de aarde voor te zeggen hoe ze nou moesten leven en hoe ze moesten handelen, omdat ze dat zo'n geweldig verstandige levenswijze hadden. Daar is ook racisme uit voortgekomen, dat wij superieur zijn aan andere rassen op deze wereld enzovoorts. Gemeente, de Bijbel weet er niet van. En laten we dat inderdaad maar verder van ons denken en van ons beleven wegdoen, want we staan straks allemaal voor God. En dan staat er een Chinees en iemand uit Afrika en iemand uit Europa, iemand met veel geld of weinig geld, iemand met veel verstand en weinig verstand. Je staat gewoon voor God en de Heere vergadert zijn gemeente uit het hele menselijke geslacht. Wat dat betreft was het wel ontroerend als je de mensen uit Papua, de mensen uit Nigeria ziet op de synode. En als je mag merken dat daar de eenvoudige dingen die de Heere leert ook door deze mensen gezegd worden. Dat de Heer dus dwars door alles heen zijn werk verheerlijkt. En zijn kerk bouwt uit alle mensen op deze aarde. Ook vandaag nog. Uit jongeren en ouderen. In de tweede plaats. Dat de Heer die gemeente ten eeuwige leven heeft uitverkoren. Dus de Zonen Gods vergaderd uit het hele menselijke geslacht. De Zonen Gods vergaat, beschermt en bewaart de uitverkoren gemeente. Misschien denkt u, dat is nou toch wel een domper. Want veel mensen hebben bij de uitverkiezing de gedachte dat je hebt een heleboel mensen en dan heeft God daar er een paar uitgekozen. En al die anderen, die laat hij maar aan zijn lot over. De uitverkiezing, dat is een soort gedachte dat God willekeurig een paar mensen eruit kiest en de rest laat hij aan zijn lot over. Nou, als u zo denkt over de uitverkiezing, kan ik u gewoon vertellen, dan hebt u daarover een verkeerde gedachte. Dan moet u daarmee stoppen en dan moet u maar beginnen met Romeinen 9 te lezen. En dan moet u ook de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1 maar eens lezen, wat we nou net met de catechisanten hebben behandeld, hoe daar over de uitverkiezing wordt gesproken. Inderdaad, God heeft gekozen. Maar die uitverkiezing, dat is nou in de eerste plaats een troostleer voor Gods kerk. Want God komt bij u en bij mij niet binnen en zegt, kijk, nou heb ik een klein clubje mensen uitgezocht, die heb ik uitgekozen en die worden zaal en de rest niet. Zo benadert het evangelie een verloren zondaar niet. Het evangelie benadert een zondaar met, u ligt midden in de dood en hier komt het heerlijk evangelie. De boodschap van redding, wilt u dat aannemen? U mag het aannemen, het is voor u. God komt tot u. God maakt zich vrij. Dus dat evangelie komt tot allen die dat evangelie horen. Niemand uitgezonderd. En in dat evangelie biedt God Christus aan. En niemand wordt verboden om die zaligmaker aan te nemen. Integendeel, God eist van u dat u hem aanneemt. Want dit is het gebod dat wij geloven, zegt de Bijbel. Maar u doet het niet, en waarom niet? En nou komen we bij de kern van de problematiek. Daar heeft een mens van nature geen behoefte aan. God biedt het wel aan, maar het heeft geen behoefte. En nou het geheim. En dat is het werk van de Heilige Geest, waar ik zo nog even op terugkom. Nou werkt God door zijn geest dat een mens zijn ogen opengaat. Nou trekt God uit de duisternis. En dan verzamelt God uit deze wereld zijn gemeente. En weet u wat nou de kinderen Gods tegen elkaar zeggen? Dat ik nou in onderscheid tot zoveel anderen behouden ben geworden, dat ligt niet aan mij. Maar dat lag nou aan dat onveranderlijk welbehagen van God. Alreeds van eeuwigheid maakte God onderscheid. Kunnen we niet begrijpen. En toch heeft God dat gedaan. De uitverkiezing is dus de troost voor de kerk. En het is de vermaning dat we niet hoog zullen denken van onszelf, maar gering zullen denken van onszelf en groot van God. De Heer heeft zijn gemeente uitverkoren ten eeuwige leven. En dan moeten wij ook bij die uitverkiezing erom denken dat dit de diepten God zijn. En als we daar met ons natuurlijk verstand in gaan zitten roeten en als we daar diep in willen doordringen, dan raken we in een labyrint, zegt Binning. En laten we dat toch niet doen. Maar laten we ons beperken tot wie ik ben eigenlijk, zondig mens. En Gods genade, die hij wil bewijzen, een schuldige mens. En dan laat de Heer zien dat hij inderdaad Jacob heeft lief gehad en Esau gehad. Zijn welbehaag, zijn vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, ten eeuwige leven uitverkoor. Dat is twee. De derde plaats, door zijn geest en woord. Die volgorde is wel opmerkelijk en die is ook belangrijk. De Heer Jezus vergadert, beschermt en onderhoudt door zijn geest en woord. Wij moeten niet de gedachte gaan voeden dat je door een beetje in de Bijbel te lezen en dat misschien ijverig te doen en daarvan alles en nog wat aan belangrijke dingen in te ontdekken, dat je dan een kind van God wordt. Gemeente, we kunnen een heleboel in de Bijbel lezen en dat is op zich natuurlijk goed. Maar het gaat natuurlijk in de Bijbel niet om zinnen. Het gaat ook niet om woorden. Heel de Bijbel brengt ons bij een persoon. En dat is de persoon van de middelaar. Dat zie je zo mooi in die geschiedenis van de kameling. Die man leest in de Bijbel, begrijpt het niet. En dan komt Filippus en zegt, verstaat u ook waar het om gaat in die Bijbel? Nee, hij zegt, hoe zou dat kunnen? Als er nog niet iemand onderricht. En dan begint Filippus te onderwijzen over de Heer Jezus, over de zonde, de verlorenheid, en dat God nou de Heer Jezus heeft gestuurd naar deze aarde. En dat het daarover in de Bijbel gaat. En dat God daar in de Bijbel onderwijs over geeft. Ik wil dit zeggen, gemeente. Als de Heilige Geest onze ogen er niet voor opent, dan kunnen we zoveel in de Bijbel lezen. En dan kunnen we hele stukken kennen, net als Nicodemus. Maar dan missen we net precies de kern waar het nou om gaat. Moeten we dan de Bijbel niet lezen? Zeker moet u de Bijbel lezen. Maar u moet dat wel bidden doen en zeggen, Heer, mag ik nu de diepe inhoud van uw woord verstaan? Wil u me onderwijzen? Wil u me leren? Wil u mijn hart ervoor openen? Door geest en woord. Die twee dingen houden wij ook bij elkaar. We zeggen niet alleen de geest. Dat is wel voorgekomen. Komt ook vandaag nog wel voor. Om de charismatische beweging en zo. Ze zeggen, nou, de Bijbel is niet zo belangrijk. Die schuiven we gewoon terzijde. We hebben onze ervaringen, onze gevoelens enzovoort. Nee. Want de Heilige Geest werkt met het woord. Aan de andere kant zeggen we ook, niet alleen het woord. Het woord moet wel kracht doen door Gods geest. Want los van de geest is het hooguit dat we ons verstand wat zitten te bevredigen. Gemeente, woord, geest en woord. Dat is nodig tot zalig. Dat is hoe de Heer werkt. En dan nogmaals in de volgende, in enigheid des waren geloofs. Al Gods kinderen ontvangen het ware geloof. En dat geloof verenigt hen met de Heer Jezus. En door dat geloof worden ze behouden. Hoe word je behouden? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Wie zijn er gelukkig? Alleen degenen die met een waar geloof de Heer Jezus Christus kennen, met hem verenigd zijn en hem hebben aangenomen. Anderen niet. Al Gods kinderen ontvangen dat ware geloof. En dat ware geloof, dat is een geschenk, een gave Gods. En dat ware geloof in het leven van ons kinderen wordt ook beoefend. Het geschenk is een gave, ook de beoefening is een gave. Maar dat moeten we natuurlijk niet tegen elkaar zeggen door vervolgens te gaan zitten. En te denken, nou als dat gave is, dan krijgen we het wel een keer en dan zal God het wel een keer geven. Nee, dan moeten we ernaar staan om die gave te beoefenen. Want stel dat ik nu concludeer, ja het geloof dat is een gave. God wil dat dus schenken, een geschenk van God. En ik heb dat geloof niet. Nou, Kunt u er dan gerust mee zijn? Kunt u dan zeggen, nou ja, dat, God moet dat geven, ik heb het niet, dus nee. Dat is uw schuld. Zo ligt dat in de Bijbel. Als God iets wil geven en u hebt het niet, dan is dat schuld. En als je nou in het gewone leven een berg schuld hebt. Dan heb je niet zoveel te praten hoor. Als er de zoveelste keer de bankdirecteur komt, wil u betalen. Dan gaat je mond op vlot. Heel klein. En dan word je een smekeling aan de troon der genade. Zul u dat onthouden, gemeente. Het is een gave. Maar die gave, dat moet ook. Ja, dat moet gaan klemmen in ons leven. En als God het dan geeft, zeg je dan, nou, dat heb ik nou mooi verdiend, want ik heb er toch maar om gebeden, ik ben er toch mee bezig geweest, enzovoort. Dan is de ervaring, het was nou God die het gaf. Het is niet mijn prestatie. Niet wat ik zo goed heb gedaan. Voelt u, gemeente, dat we nooit te verontschuldigen zijn. Linksom of rechtsom. Maar een mens zonder God staat schuldig. Schuldige mensen. Als het goed is aan het kleine mens. En weet u wat nou het meest nare is? Dat we wel schuldig zijn ondertussen er gerustig onderdoor kunnen leven. Dan zijn we heel ver verwijderd. Maar waar het nou in de Bijbel over gaat. Dan nog iets. Dat de Heer die gemeente vergadert van het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld. En dat is ook wel weer een mooie gedachte. Dat de Heer Jezus nu zijn gemeente vergadert, beschermt, bewaart. Dat hij daarmee is begonnen. Terstond naar de zon van Adam en Eva. Dat waren de eerste leden van de kerk. En dat de Heer daarmee doorgaat in de tijd van het Oude Testament. Nou, u weet, Elia, die had op een gegeven moment de gedachte en hij zei, ja, ik ben nog maar alleen overgebleven. Dat vond u heel erg het was niet zo eens met de weg van de Heer. En toen zei de Heer, nou Elia, die rekensommen van jou, die kloppen niet. Want ik heb er nog 7000 die de knie van Baal niet gebogen. In die donkere tijd, 7000. En dat is geen gering getal, zeker niet op de verhoudingen van toen. Want zo'n 10-stammenrijk, dat was helemaal niet zo groot. Dat was misschien eens een 500.000, iets meer mensen. Dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Dan leert er nog 7000. Misschien 3000 vaders en 4000 moeders. Kinderen, wat zal dat overal gezien hebben. We hebben met Bidda gezien, een vrouw uit de zonen der profeten. En dan heb je even van die 7000. De knie van Baal niet hadden gebogen. De Heer vergaat, en hij gaat ook door, want hij is een eeuwig koning die zonder onderdanen niet zijn kan. En dat tenslotte in onze Heidelberger weer zo'n heerlijke persoonlijke opmerking. Ja, dat is nou zo mooi in de Heidelberger, hè? En dat is het verschil met de dogmatiek en de dogloosleer enzovoorts. Dan blijft het allemaal een beetje abstract. En daar zijn wij natuurlijk geweldig goed in. In alle handen algemene redeneringen. Maar onze Heidelberg, die wandelt daar zo doorheen en die zegt, waarvan ik een eeuwig levend lidmaat ben en ook eeuwig blijven zal. Dat ik nou een levend lidmaat ben. En dat eeuwig blijven zal. We kunnen natuurlijk een heleboel dingen samen bespreken over de kerk. En dan kunnen we met elkaar van gedachten wisselen. We kunnen ook van mening erover verschillen. Maar uiteindelijk zegt onze Heidelberger, hoe ligt het nou bij jou persoonlijk? Want als we een heleboel weten en als we dat allemaal keurig kunnen opzeggen en dat slot van het antwoord, dat is ons deel niet. Dan is het natuurlijk wel een arme boeltje in ons leven. En dan hebben we maar één ding nodig en dat is bekering. Want het komt er wel voor u en voor mij persoonlijk op aan. En dan leert de werkelijkheid en leert ook dit antwoord dat je dode leden hebt. Nou, die had je ook in de tijd van de heer Jezus. De rijke jongeling was een dood lid. Ja, wij zouden hem natuurlijk op zijn minst ambtsdrager hebben gemaakt. Zo'n keurige man natuurlijk. Maar in de schatting van de heer Jezus. Ja, hij beminde hem. Maar het was niet goed. Het was een dood lid. En we lezen nergens dat hij ook een levend lid is geworden. En aan de andere kant die tollenaar in de tempel, waar Jezus in de gelijkenis over spreekt, die verloren zoon die door zijn oudste broer werd afgekeurd. Nee, dat was nou, nee. Dat waren wel levende leden. En Zacchaeus en Bartimaeus. En, ach, met de Bijbel maar door te lezen, dan kom je eigenlijk van de, je rolt eigenlijk van de ene verbazing in de andere. Als je nou denkt van de gemeente gods, dat zal wel een groep keurige mensen zijn die keurig alles doen zoals God dat wil, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan kom je dan tegen. Nou, dat koning Jezus weggaat, ja, dat hij echt is gekomen voor zondaren. Stel dat u nou leefde 2000 jaar geleden. De Zoon van God komt naar de aarde. Hij vergadert ook onderdanen. Wat had u gedacht? Nou, dan moet hij natuurlijk naar Jeruzalem. Want daar wonen die geleerde schriftgeleerden, die fariseeën, die al een heleboel weten van de Bijbel. Dat zijn de velden die wit zijn om te oogsten. Heeft de Heer die trouwens overgeslagen? Nee. Want de belangrijkste apostel kwam uit dat gezelschap, Paulus. Moest er wel nog even wat gebeuren in zijn leven. He, wat zijn eertijds, daar moest hij vanaf. En verder heeft de Heer op zijn wonderlijke manier, als je de evangelie leest, de ene een Samaritaanse vrouw, een tollenaar, een bedelaar, een blinde, een lamme, een kreupele. Een club mensen waarvan wij zouden zeggen, gemeente, dus straks op de jongste dag, dan zal er wat openbaar worden. Waar de Heer nu heeft vergaat en wie hij heeft getrokken uit de duisternis, het zijn wonderbaar licht. En weet u wat nou het belangrijkste is? Hoor ik daar nou ook bij? Ken ik dat leven nou? Dat levende leven. Oude broeder Verwoerd zei altijd, dominee, dat levende leven. Dat ik een levend lidmaat ben. Dat ik dat nou persoonlijk mag weten. Hoe leer je dat persoonlijk weten? En dan weet wat God je heeft opgeraapt. En dat was bij de varkens. In je verloren land. En dat is altijd verootmoedigend om daarbij stil te staan. Iedere keer opnieuw. En waar de Heer je elke keer weer opraapt. En dat zijn vaak hele beschamende momenten. In de tweede plaats, hoe de Heer dat heeft gedaan. En als die grote heiland, die grote zalen, dan zo in wilde omzien, ziet hier ben ik. En zichzelf in je leven heeft geopenbaard. Jezus zegt tegen Petrus in Matthäus 16, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En in de derde plaats, hoe je dan met de Heere tot zijn eer mag leven. Nou, dat zijn ook de dingen waar je over na kunt denken. En die wij moeten kennen persoonlijk in ons leven. Want dan ben je levend lidmaat. En dan zul je dat ook eeuwig blijven. Daar staat Jezus zelf voor in. Dat is onze eerste gedachte. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. Maar we gaan eerst samen zingen. En dat doen we uit Psalm 108, het tweede vers.
Thank you.
Dus de Heidelberger die zegt bij dat hoofdstuk over de kerk, kom, vertel, dan hebben we er nou persoonlijk deel aan. En dan moeten we niet gaan antwoorden, ik praat niet graag over mezelf en dat soort dingen, maar dan is het ook goed als we dat af en toe gewoon in alle eenvoud kunnen vertellen, wat de Heer aan onze ziel heeft gedaan en wanneer we voor het laatst de Heer persoonlijk weer hebben ontmoet. Want het is af en toe een buitengewoon schraal en naar kenmerk dat we over allerlei dingen een mening hebben en er geweldig over kunnen redeneren. Maar als je naar het persoonlijke gaat, dan staat de wagen stil. En dat wil onze Heidelberg voorkomen. En daarom dat er wordt gezegd dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Nu gaan we naar het volgende. Dat is door de gemeenschap der heiligen. Dat is ook in onze 12 artikelen naar de kerk. We geloven in de gemeenschap der heiligen. He, dus de onderlinge verbondenheid van Gods kinderen aan de Heer Jezus en aan elkaar. En onze Heidelberg gaat dan die uitdrukking uitleggen. Wat betekent dat gemeenschap der heiligen? In de eerste plaats dat de gelovigen, dus de kinderen van God, die de Heer Jezus als hun zaligmaker lief hebben, allemaal, allen staat er, dus allemaal. Een gelovige, dat is iemand die de Heer Jezus lief heeft. Die de Heer Jezus kent en voor zijn rekening ligt en met hem verenigd is. Wie is er behouden? Dat zijn alle mensen die met de Heer Jezus zijn verenigd. Wie worden er niet behouden? Dat zijn alle mensen die niet met de Heer Jezus zijn verenigd. Dat moeten we als een van de allerbelangrijkste kenmerken van de zaligmakende leer aan u verkondigen. Dus allen en ook ieder. Ieder, dat is eigenlijk persoonlijk. Dus allemaal en ook persoonlijk. En dat ze persoonlijk als lidmaten van de Heer Jezus aan zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Wat zijn de schatten van de Heer Jezus? Nou, dat zijn de dingen die de Heer nu door zijn zoen- en kruisverdiensten heeft verworven. Dat zijn de schatten van de Heer Jezus. En die schatten, dat is bijvoorbeeld de verzoening. Dat is bijvoorbeeld de wijsheid. Hij is profeet en hij heeft wijsheid. Hij is de opperste wijsheid. De schatten, dat is ook zijn macht. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En u voelt wel, er is hier een breed terrein in de schrift, wat nou de heerlijkheid is van de Heer Jezus Christus en welke schatten hij heeft verworven door zijn kruisdood en door zijn opstand. De Heilige Geest heeft hij verworven. En dat noemen we de schatten, dat noemen we de rijkdom van de middelaar. Die schatten raken nooit op. Die schatten die zijn oneindig groot. In die schatten van de middelaar, daar hebben de engelen blijdschap in en daar heeft God de Vader een vermaak in. De Heer Jezus, dat is wel eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Om hem gaat het natuurlijk. En hij brengt zondaren terug bij God, dat zijn zijn schatten. Niemand heeft zoveel heerlijke schatten als de Heer Jezus. In de tweede plaats, gemeenschap met zijn gaven. En wat zijn dan zijn gaven? Nou, uit die enorme schatten van de Heer Jezus, die geestelijk is, dan deelt hij uit. En dat noemen we de gaven. Dat zijn dus de geestelijke gaven die de Heer uitdeelt aan mensen in deze wereld. En de eerste gave die God uitdeelt is het geloof. Het ware geloof. Een andere gave die de Heer uitdeelt is de liefde. En weer een andere gave die de Heer uitdeelt is de hoop. Weer een andere gave is de roeping, de inwendige roeping. En weer een andere gave is de rechtvaardiging en de vernieuwing en de heerlijkheid die eenmaal komen zal. Dat zijn allemaal gaven die de Heer uitdeelt. En dan staat hier dat al Gods kinderen, allemaal dus, en een iegelijk hebben ze aan die schatten en die gaven gemeenschap. Dat betekent dat ze daarin mogen delen. Paulus zegt in Romeinen 8, dat de kinderen God, die zijn erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Als u een erfenis ontvangt van iemand, dan bent u een erfenis van iemand. Meneer X of Y. En dan bent u de erfgenaam. En wat is nou het grote rijkdom van Gods volk? Zij zijn de erfgenamen van God. God heeft dus een enorme erfenis. En dat is de heerlijkheid. En die grote erfenis, die is gereed gemaakt voor al zijn kinderen. Voor zijn gelovig volk. Dus erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. Delen mee in de erfenis van Christus. Zo formuleert de Bijbel dat. En zo hebben Gods kinderen daar gemeenschap, geloofsgemeenschap. En wat is dat nou precies, geloofsgemeenschap? Want ja, u zegt bijvoorbeeld, ik kom wel eens een kind van God tegen, het is wel echt, maar die is zo moedeloos. Of die heeft het soms moeilijk. En die kan het niet altijd bekijken. En dan gaan we dus in op de aard van het geloof. Geloof is een gave en als God dat geeft, dan is het een volmaakte gave. Maar geloof kent ook zijn beoefening. En die beoefening staat soms in een aanschouwende daad. Soms in een overdenkende daad. Soms in een eigenende daad. Die beoefening, dat kan zich uiten in allerlei daden, geloofdaden. Die beoefening kan ook heel zwak en heel sterk zijn. En afhankelijk dus van de mate des geloofs en van de beoefening van het geloof, hebben de kinderen Gods zicht op die gemeenschap met hun zaligmaker. Vandaar dat die beoefening van dat geloof zo belangrijk is. En we daar ook in de Bijbel voortdurend over lezen. En de Heilige Geest dat ook voortdurend mee werkzaam is. Om dat geloof in het leven tot beoefening te brengen. Goed. Dus dat kan verschillen. En dat zicht op die schatten en die gaven vanwege de geloofsoefeningen kan dat verschillen. In de tweede plaats lezen we hier in het antwoord dat ieder zich moet schuldig weten zijn gaven te nutten ter zaligheid van andere lidmaten willen en met vreugde aan te wenden. Kijk, die gemeenschap kent eerst een verticale lijn naar boven. Dat is de gemeenschap allemaal en ieder persoonlijk met de Here. En in de tweede plaats is die gemeenschap dan ook onderling. Want de kerk is een geestelijke gemeenschap. Een heilige vergadering, een heilige gemeenschap. En wat moeten we nou in die gemeenschap doen? In die heilige gemeenschap? Nou, er wordt geweldige ruzie gemaakt. Dat zie je al bij de apostelen. De ene apostel die zegt, mogen wij aan uw rechterhand zitten. En de andere apostelen die vinden zich weer belangrijker. En je krijgt voortdurend, naarmate de omwandeling verder gaat, onder de apostelen steeds meer tegenstelling en spanningen over wie nou wel de meeste zou zijn. En de apostelen waren bekeerde mensen. Dus er is in die geestelijke gemeenschap voortdurend een hoop wat niet is naar Gods wil. En dan gaat het natuurlijk mis. Dat kunnen we allemaal wel begrijpen, want Petrus heeft de Heer verloochend, de discipelen zijn allemaal op de vlucht geslagen. Ja, als daar veel ruzie wordt gemaakt, dan leidt dat tot een heel karig en een heel spaarzamelijk geestelijk leven. Dat is wellicht de armoe van onze tijd. Dat we een hoop ruzie en een hoop lelijke gezichten naar elkaar zetten en dat we dat tweede deel amper beoefenen. Het blijft echter staan, en dat is wel het onderwijs van onze Heidelberger, dat Gods kinderen wel een dure plicht hebben om hun gaven. De een heeft leraarsgaven, de ander heeft gaven van ontmoeting om mensen te troostelijke gaven. De ander heeft weer leidinggevende gaven. Nou, ieder heeft de plicht om de gaven die hij heeft ontvangen ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten, dus tot opbouwing van het lichaam van Christus, gewillig en met vreugde aan te wenden. Gewillig, dus niet, ja, het moet wel, maar ik heb er geen zin aan. En ook niet van, nou, dan doe ik het wel, maar met een lang gezicht. Nee. God heeft alleen maar vrijwilligers in dienst. En nou maar even, ja, hoe word je nou bijvoorbeeld dominee? Laat ik dan maar even vanuit mijn eigen leven wat vertellen. Ik was 26 toen God me tot de ruimte in Christus bracht. Ik was 27 toen God overkwam met de woorden uit Handelingen 8. Ga toe en voeg u bij deze wagen. En toen heeft deze dwaas het nog aangedurfd om 4 jaar lang tegen de Heer te zeggen, nou nog even niet. Want ik ben nog druk in de reiswerk in Den Haag met mijn werk. Ik ben net getrouwd. En ja, mijn vrouw, daar moet ook nog over praten. Het is zo heel anders. En weet ik wat allemaal meer. Totdat God zei, en nou is het genoeg en dan ga je. En dan maakt de Heer je gewillig. En dan wil je eigenlijk niet anders dan met vreugde en met gewilligheid dat kleine beetje gaven wat God je geeft te nutten. Van anderen te besteden. Nou, dat is nou een hele concrete toespitsing. En dat is voor ieder nou weer anders, gemeente. Maar als God roept, dan moeten wij niet nee zeggen. Maar dan is het tot onze oneer als we nee roepen. En dan is het tot onze eer als we in die weg gaan. En de uitkomst aan de Heer overlaten. Zullen we dat goed onthouden? Gemeenschap der heiligen. Gemeente jong en oud. Wat is het erg en wat krijgen we de Heer tegen als we ongehoorzaam zijn? Dat zie je iedere keer weer opnieuw in de Bijbel. Daar ligt niet Gods goedkeuring over. Jona was een ongehoorzame profeet. Hij vlucht naar de westelijke kant en hij moest naar het oosten preken. Nou, dat heeft hem bijna zijn leven gekost. Dus een ongehoorzame mens, daar is God niet tevreden mee. De Heilige Geest maakt gehoorzaam. En dan gaat een mens, linksom of rechtsom, dan gaat hij zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig. Dus dan heeft de Heer een gewillig volk op de dag van zijn Heerkracht. En nog met blijdschap bovendien. Hoe moeilijk de weg dan ook is. En wat heeft Paulus in zijn leven niet een klapper gekregen? Gestenigd, weet ik veel wat, gegezeld en noem allemaal maar op. En toch was dat de blijdschap van zijn hart. Het was de blijdschap van zijn ziel. Nou, dat is één voorbeeld en zo zou ik dat verder uit kunnen. Moeders in hun gezin, vaders op hun werk. Ieder op de plaats waar de Heer stelt om naar onze gaven te nutten en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te werken. En tenslotte nog het laatste punt. De vergeving. Het ging over de kerk. Het ging over de gemeenschap. Het gaat over de vergeving. Vergeving van de zonden. En dan kan ik dat hele antwoord niet helemaal behandelen. Ik wil er eigenlijk 2 dingen uit behandelen. 2 belangrijke dingen. Dingen die naarmate je er langer over nadenkt, dieper over nadenkt. Wat is nou eigenlijk de vergeving? Steeds meer gaan wegen. Dan kijken we eerst eens even wat geloof gij van de vergeving der zonden. We komen de ontdekking aan de zonde tegen in zondag 2. Want zonde, dat is onderwijs van de Heilige Geest uit de wet. En de lege mensen zeggen, ja, toen voelde ik me een beetje naar. Maar iedereen voelt zich wel eens naar, gemeente. Dat is wat anders dan ontdekking aan onze schuld. Want dan zegt de Heilige, kom jij eens hier. Zondag 's ochtends lees ik die wet. En heb je die nou gehouden in de achterliggende week? En dan komt er een soort balans, weet u wel. En dan beginnen we bij het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden. En dan, terwijl we in de kerk zitten, zondigen we daar al tegen. En dat daarvan overtuigt de Heilige Geest. Meestal begint de Heilige Geest met een boezemzonde. En dan wordt er iets in ons verborgen leven aangeraakt. En dat doet pijn. Dat is een soort zoutzuur wat doordringt in ons leven. En waar de Heer als het ware dat voelen, hoe onteerend, hoe goddeloos dat is. Dat is de ontdekking aan de zonde. Hier gaat het over de vergeving van de zonde. Want als je dan zo'n... Ja, laat ik dat nou zo maar eens noemen. Want de zonde is natuurlijk een gezwel. Een kwaadaardig gezwel. Als je dan ontdekt wordt aan dat grote gezwel in je leven. Hoe kom je eraf? Hoe raak je dat nou kwijt? Er is niemand in ons midden die zegt, als ik dat heb, zo'n gezwel, ben ik wat fijn. Dat ik dat nou weet, dat ik zo'n gezwel, dat is toch mooi. Kijk, andere mensen, maar ik weet dat, kijk, mooi hè, dat is zo mooi, ik heb toch gezwel. Nee, daar schrikken we van. Mijn zondaar wordt voor God, dan schrikt hij van zichzelf. En dan komt onmiddellijk die vraag aan de orde, hoe word ik van die grote kwaal verlost? Dat is de vergeving der zonden. Dat we dus weten dat het grote kwaad hier zit in mijn leven, in mijn innerlijk. En dat we de worsteling verstaan. Hoe word ik daar persoonlijk van verlost? En nou gaan we naar het antwoord. En dan wil ik u twee dingen uit dat antwoord noemen. In de eerste plaats, dat God om het genoegdoen, om het offer van Christus, al mijn zonden. Dus niet alleen mijn boezemzonden, maar al mijn zonden. En ook mijn zondige aard, waarmee ik ook na mijn bekering mijn hele leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. Het is er wel. Het woekert wel. God zegt, om dat genoegdoen van Christus, zal ik er niet meer aan denken. Neem ik die zonde weg. Was ik die zonde af. Dat is de vergeving, gemeente. En nou weer terug nog even naar het voorbeeld, naar die persoon die erachter komt, dat er zo'n groot gezwel is. Nou hoort hij van dat middel. Nou hoort hij van de weg van genezing. Dan krijgt die man, de geneesheer, nodig. Bij elke scanning. Bij elke week en bij elke uitslag. Iedere keer opnieuw telefoneren, bellen. Is er al iets bekend? Is er al wat verder bekend? Is er nog doen aan? Kan het nog? Kan het nog? Dat begrijp u toch allemaal. Zo is het nou ook met de zonde, gemeente. Dat zijn dan dingen die je dag en nacht bezighouden. En dan lig je dag en nacht aan de telefoon met van boven. De Heer zou nog kunnen. Zou nog kunnen. Ik heb het verknoeid. Ik heb het van... Je voelt dat is heel wat anders. Dat we... Ja, de Heer Jezus kwam voor zondaren. Je hoeft er maar naartoe te gaan. En het is opgelost enzovoort. Nee. Want dan zegt hij, kom jij hier. Zie je, daar zit het. De Heilige Geest laat ons die foto zien. Als ik kijk, ja. 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 Jij denkt natuurlijk, er zijn al wel wat middelen. De een zegt, ik heb het middel van mijn nette leven. De ander zegt, ik heb het middel van mijn godsdienstige leven. En weer een ander zegt, maar ik heb het middel van mijn keurige wetsonderhouding. En weet u wat de Heilige Geest dan leert? Al die middelen nemen de kwaal niet weg. Om des genoegs doen over die kwaal, over dat grote gezwel, moet bloed gedrukt worden. En dat is niet het bloed van mij. Dat is niet het bloed van een schaap of van een os. Bloed van de zaligmaker. Met bloed wordt dan bedoeld zijn levensoffer. Zijn priesterlijke werk. Dat moet er overheen. En als dat er overheen gaat, dan wil God aan de zonde nimmer meer gedenken. En waarom nou niet? Omdat dat bloed het betaalmiddel is. En dat door dat bloed van de Heer Jezus er voor de zonde is betaald. En daarom is dan de kwaal weggenomen. God denkt er niet meer aan. Dat is het enige medicijn. Dat is het enige middel, leert ons de Bijbel. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hebben we dat middel nou nodig, gemeente? Hebben u dat nou nodig? Weet u ervan dat u zo'n kwaal heeft? Weet u ervan dat u het geprobeerd hebt met 100 andere middelen? En weet u ervan dat het aan uw kant hopeloos was en uw mond op slot ging? En weet u ervan dat toen die heerlijke zaligmaking opstond, dat het bloed werd gereinigd aan uw geweten en gesprengd op uw ziel? O, Bunyan die schrijft het in de kistreis. Dat met die beladen zonde kom bij dat kruis. Ik kon niet begrijpen dat door ene blik op dat kruis het grote pak van zijn rug viel. En heb het nooit meer teruggezien. Ik kon het niet begrijpen. Zo. Hij heeft het nooit begrepen. Dat wordt bewonderd. Wat hij staat in onze Heidelberg. Wat hij leert op de leerschool der genade. Dat is het eerste. En nu het tweede. Dat staat er dan in het tweede. Maar tegenstelling. Maar uit genade. De gerechtigheid van Christus schenkt. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods kom. Daar moet ik ook wat van zeggen. Gelukkig de tijd niet te lang. Wie voor God verschijnt moet een gerechtigheid bij zich hebben. Gerechtigheid betekent dat hij moet iets hebben waardoor hij recht staat voor God. Dus waardoor hij God kan aanzien. En we komen allemaal een keer voor God. U begrijpt allemaal heel goed dat als we met onze zonden voor God komen, dan is het verloren. God is heilig en God is rechtvaardig. Elke zonde stelt ons schuld. Dus met onze ongerechtigheid kunnen we niet voor God bestaan. In de tweede plaats. We hebben natuurlijk ook allemaal heel veel goede dingen. In vergelijking met de wereld. In vergelijking met andere mensen in de kerk. Nou, u kunt zo wel een aantal dingen opnoemen waarin u een stuk beter bent dan iemand anders in de kerk. U hebt bijvoorbeeld nog nooit openbare dronkenschappen in uw leven tegengekomen. Dat hebt u nog nooit gedaan. Nou, dat is toch mooi? Een ander zegt, nou, ik heb een keurig huwelijk. En weer iemand anders zegt, maar mijn gezin, dat is helemaal in orde. En weet u wat de mens nou doet? Daar wordt hij heimelijk een beetje trots op. Op zijn kwaliteiten bijvoorbeeld. Op de goede dingen in zijn leven. Daar kun je ook op de verjaardag fijn over praten met andere mensen. Moet je luisteren hoor. Nou, en dan gaat het, hè. Een mooi huis en een mooie spullen. En een ja, we zijn toch. Eigenlijk zijn we toch wel een stuk beter dan de wereld om ons heen. En dan andere mensen in de kerk om ons heen. En wat heeft God toch een hoop plezier van u en van mij. Ja, wat heeft God er een hoop plezier van dat ik nou sta te preken en u dat probeert duidelijk te maken. Dat is toch geweldig. Ja. En weet u wat God zegt? Dat neemt nou geen ene zonde weg. Al die mooie dingen van u en van mij. God legt ze op de weegschaal. En het is enkel maar wind. Het telt gewoon niet. Ja, maar het is toch goed om netjes te leven. Het is toch goed om keurig. Tuurlijk is dat goed. Dat wordt in de Bijbel ook helemaal niet veroordeeld. Maar denk nou niet dat u daarmee zondaar God kunt ontmoeten. Want daar zijn we mee bezig, met de ontmoeting met de heilige God. Dat kan niet met je zonde. Dat kan ook niet met het kleed van uw fatsoen. Of met het kleed van uw godsdienst. Of met het kleed van dat u zich beter waant dan andere mensen. Het kan zelfs niet met het kleed van uw ervaringen, van uw bevindingen. Zullen we dat allemaal eerlijk onder ogen zien? Dat onze gerechtigheden, dus de mooie dingen, waar we pluimen voor krijgen van onze omgeving, en waar iemand zegt, nou joh, dat heb je mooi gedaan. Nee, maar tegenwoordig, maar dat is fijn dat jij dat doet, zeg. Dat is op zich niet verkeerd, maar denk erom. Je God ontmoet, dan gaat het niet, hè. Maar God kijkt overal dwars doorheen. En Luther heeft dat geleerd, hè. Want wat ik nou allemaal benoem, dat noemde Luther de actieve gerechtigheid. Hij noemde dat de dingen die wij doen, de dingen die wij actief tot stand brengen. De dingen waar de mensen ons om prijzen, en de actieve gerechtigheid. En weet u wat zo'n ontdekking was voor Luther? Dat je daarmee eenmaal God niet kunt ontmoeten. Maar dan is het toch helemaal, ja. Onze zonde stelt ons schuldig. En met de goede dingen staan we niet zuiver voor God. Dus er blijft niks over. Er blijft totaal niks over. En gemeente, dat is wat Paulus wil uitdrukken in Romeinen 3 vers 19. Opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld, vroom en onvroom, goddeloos en kerkelijk, verdoemelijk zij voor God. Ik bedoel dat niet in zware zin. Ik bedoel het ook niet in psychische zin. Maar ik bedoel dat in de zin van zoals de Bijbel ons dat aangeeft. Om ons bij die plek te brengen. Om ons bij dat ene middel te brengen. Wat niet bij mij vandaan komt. Maar wat hier in onze catechismus wordt genoemd. De gerechtigheid van Christus. De geschonken, de toegerekende gerechtigheid van Christus. En dan hoop ik dat ik het niet te moeilijk heb gemaakt, maar dat u dat gaat begrijpen. Ga er dan, probeer er eens over na te denken. We hebben allemaal een jas. En als we nou heel vuil zijn en smerig enzovoorts, dan noemen we die jas aan, die jas is net schoongemaakt, en dan zie je aan de buitenkant iemand die schoon is, terwijl die van binnen vuil is. Wat is nou de gerechtigheid van Christus? Dan neemt God de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid, en die hangt hij om zo'n zwarte goddeloze zondaar. En in die mantel kan een zondaar God ontmoeten. Maar God ziet die mantel aan. Hij ziet dat werk van Christus aan. En hij ziet een zondaar in Christus. En ieder die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. En dat is de gerechtigheid waar de Romeinenbrief over spreekt. En die de Heer nu uitdeelt aan allen die hem vrezen. Dan staan we straks samen voor God. En dan heb ik geen domineeskleed nodig. Ik heb die mantel der gerechtigheid nodig. Dat kleed van de gerechtigheid van Christus. Dan is het kleed van mijn zonden me tot een gruwel geworden. Dan heb ik dat kleed van mijn eigen gerechtigheid afgelegd. Dan hangt de Heilige Geest als een geschenk. Die mantel om mijn goddeloze leven. En dan zingt de Bijbel. Geen zonde meer in Jacob. Geen overtreding meer in Israël. Al waren uw zonden als scharlaken, zullen worden als witte wol. Al rood als karmozijn. De Heere maakt het weer goed door dat borgwerk van Christus. God gedenkt niet meer en hij schenkt die gerechtigheid waardoor een zondaar kan bestaan voor God. Gemeente, een hele grote zondag. De kerk, de gemeenschap en de vergeving. We gaan de week van voorbereiding in. Hopen elkaar dinsdagavond nog te kunnen ontmoeten. Geef het Heer dat we dit soort dingen niet alleen helder hebben in ons verstand, maar ook kennen bij ondervinding. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Zo zingen we in de psalmen. En zo wordt het op de genadeschool geleerd. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 109 en daarvan het 18e vers. 109 vers 18 gaan we samen zingen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.